Fijn dat je je weg hebt gevonden naar de werkplaats. In deze podcast ga ik op bezoek bij kunstenaars in de brede zin van het woord en zoek ik aan de hand van spullen die rondslingeren in hun atelier of repetitieruimte een antwoord op de meest gestelde vraag: waar zij nu net hun inspiratie vandaan halen. Tijdens deze tweede aflevering kruip ik in de muziekstudio van Willem Ardui, die je ongetwijfeld kent als een tweede van het Antwerpse hiphopduo Blackwave. 8 jaar na zijn eerste single Morse, dropt Willem op 15 maart zijn lang verwachte debuutalbum Oevers. De intieme plaat schijnt een licht op de zachte kant van zijn muzikaliteit, waarin Willem bijna fluisterend zijn ziel blootlegt. Welkom in de werkplaats van Willem Ardui.
Dag Willem.
Hey. Hallo.
Ja. Merci dat ik mag langskomen in uw studio. Op 15 maart komt uw debuutalbum uit, Oevers.
Ja.
Hoe voelt dat?
Ik heb al te veel tijd gehad om erover na te denken hoe dat voelt. Waardoor ik er nu misschien niet meer zo heel veel bij voel. Ik heb het gevoel dat ik alles al gevoeld heb.
Ja.
Daar rond. En nu is het er echt bijna. En weet ik het niet meer zo goed. Ik zou vooral graag willen dat het er is. Ik ben het een beetje beu om te wachten.
Ja, fair enough. Je hebt er bijna 8 jaar aan gewerkt.
Ja.
Dat is een lange tijd.
Mm-hmm.
Ik weet niet of dat samen te vatten valt, hoe dat is geweest, dat proces.
Dat is eigenlijk onmogelijk, hè, want het is niet dat ik elke dag heb gewerkt ook aan die plaat. Het is er tussen het leven door geweest. Dus dan zou ik eigenlijk de voorbije 8 jaar van mijn leven moeten samenvatten.
En dat is ook, ja, dat is misschien wel moeilijk.
Best wel onmogelijk, of daar hebben we misschien te weinig tijd voor.
Mm-hmm.
Over het algemeen was het een hele zoektocht, vooral. Er zijn veel meer momenten geweest dat ik niet wist hoe het moest klinken en hoe ik het ging doen.
Mm-hmm.
En er zijn eigenlijk maar heel weinig momenten geweest waarop het allemaal samenviel en waarop het duidelijk werd en waarop het lukte. Het was vooral daar een zoektocht.
Ja.
Ja.
Het eerste wat mij opviel toen ik hier binnenkwam, was die takken aan het plafond.
Ja.
Je hebt die hier zelf gehangen.
Mijn vader, samen met mijn onkel. Deze ruimte huur ik. En toen ik hier binnenkwam, was het echt een super lelijke, kale ruimte met vieze, grijze tegels en heel lelijke TL-verlichting. Dus ik wist wel dat ik er iets mee moest doen. Ik heb een tapijt gelegd op de vloer en mijn papa had dat gezien bij mijn onkel. Zo allemaal grote takken die eigenlijk ophangen aan het plafond, waar dat dan spotjes aan vasthangen.
Mm-hmm.
Waardoor je eigenlijk het plafond een beetje naar onder trekt. En het licht ook, waardoor het allemaal zo wat kleiner en gezelliger wordt. Mijn onkel woont in de Ardennen. Ze zijn naar daar gegaan. Allemaal takken verzameld in het bos, de schors eraf gehaald.
Zalig.
Het zijn echt lange takken.
Ja, dat
was echt een heel gedoe om dat hier binnen te krijgen door de deur. En dan, toen stond al mijn materiaal er nog niet, want dat zou ook echt niet gaan.
Nee, dat zou niet gaan. Nee.
Dan moet je het eerst op de grond, die takken op de grond, een beetje een formatie maken die dan werkt en die dan in de lucht hangen, spotjes eraan. Maar dat is wel iets wat ik denk dat ik ga meenemen als ik verhuis als ik zou verhuizen naar een andere studio, gaan die wel mee, denk ik.
Ja, snap ik. Het maakt de ruimte inderdaad echt heel gezellig. Het heeft echt iets heel bijzonders, vind ik.
Ja, het is niet iets wat je vaak ziet. En het is ook een beetje een stukje natuur binnen. En doordat de schors er zo is afgehaald, heeft het ook zo bijna iets van drijfhout. Of hout dat een beetje is vervaagd door water of zo.
Mm-hmm.
Wat ik er ook heel mooi aan vind. Ja, dus ik denk dat een beetje een signature wordt voor alle studio's waar ik ooit ga belanden, die takken.
Ik had gelezen dat de Morse, het eerste nummer, is dat je geschreven hebt voor de plaat.
Ja.
Dat dat een manier was voor je om vat te krijgen op je gevoel, het schrijven van dat nummer.
Ja. Ja, dat is eigenlijk een analyse die ik pas achteraf heb gemaakt, hoor. Mm. Als ik terugkeek, dan besefte ik dat het inderdaad een manier was om iets te proberen begrijpen. En dat is eigenlijk onbewust altijd wat schrijven is. Mm. Voor mij, maar dat is geen bewust proces. Dat gebeurt gewoon en dan achteraf kan ik dat zien. Mm. Zo van, ah wow, dat was eigenlijk een soort... Therapie klinkt echt heel cliché en dat, zo zie ik het ook niet helemaal, maar eerder ja, een soort noodzakelijkheid of zo, om een gevoel een plek te geven. Andere mensen zullen dat op een andere manier doen en voor mij komt dat heel hard dan daarop neer. En dat is echt een proces dat vanzelf gebeurt of zo, of wat niet anders kan zelfs.
Ja.
Op zo'n moment moet dat eruit.
Okay. Ja. Ik kan mij voorstellen, als je dan nu terug luistert naar het album, dat het ook wel een beetje... een trip down memory lane of zoiets, omdat dat over 8 jaar tijd ontstaan is.
Ja, grappig genoeg. Het gebeurt zo in cycli dat het terug relevant wordt in mijn leven. Dus zo'n een nummer als Morse, dat 8 jaar geleden is geschreven, blijft eigenlijk om de zoveel tijd terug relevant worden.
Mm.
Waardoor ik ook weet van, ik heb hier iets geschreven wat echt wel iets betekent, want... elke keer opnieuw in mijn leven kom ik het terug tegen en luister ik ernaar en lijkt het alsof ik toen 8 jaar geleden beschreef wat ik nu meemaak.
Mm.
En dat heb ik eigenlijk met al die nummers. Die gaan gewoon golven gewoon in en uit relevantie,
yeah.
Die thema's. Dus enerzijds is het heel duidelijk waarover het toen geschreven is, maar voor mij heeft dat al 3 keer terug betekenis gekregen, dat nummer, in andere contexten. En dat gaat altijd zo blijven, denk ik. Dus... ja, Trip Down Memory Lane, maar ook nog steeds heel relevant.
Ja, het resoneert nog altijd.
Ja.
Je spreekt net over golven. En ik had ook gelezen dat de natuur voor u wel een soort metafoor is voor hoe overweldigend dat alles soms kan zijn. Mm. Zijn jij ook iemand dat zich veel terugtrekt in de natuur?
Ik heb een paar jaar, toen ik jong was, wel in een bos gewoond, eigenlijk. Mm. Met mijn ouders, toen ons huis in de stad nog verbouwd werd... ja, ik denk dat ik wel een hunkering daarnaar heb.
Mm-hmm.
Ik doe het veel te weinig, sowieso. Mm. Veel te weinig ga ik op vakantie, sowieso al. Maar ook ben ik in de natuur. Misschien ook daarom dat ik er nog meer naar verlang, omdat ik mezelf niet genoeg toelaat om het gewoon te doen.
Mm-hmm.
Ik zou het sowieso in de toekomst veel meer willen doen. Daar ruimte voor maken. Dat mezelf gunnen.
Maar wel zo dat het dan zo tot uw verbeelding spreekt.
Ja, het is wel iets wat diep, denk ik... misschien ook in ons allemaal zit.
Mm-hmm.
Ik denk dat ik daar ook niet uniek in ben. Maar misschien zeker zo in het leven dat ik leid en het feit dat ik altijd in de stad ben, dat dat nog meer tot de verbeelding spreekt. Dat weet ik niet goed, maar ja.
We zitten hier nu in een muziekstudio. Is dit ook de plek waar je schrijft? Of is dit de plek waar je... vooral uitvoert en opneemt? En...
dat is ook een proces dat moeilijk vast te pinnen is.
Mm-hmm.
Ik heb geen vaste manier van daar schrijf ik, daar neem ik op. Dit is gewoon een plek die heel functioneel is, waar ik alles zelf kan doen. En dat heb ik echt nodig, gewoon als er een idee is dat ik naar hier kan komen op eender welk moment van de dag. Ik doe hier ook veel sessies met andere mensen, dus daarvoor dient het ook om te zorgen dat ik een plek heb die een beetje uitnodigend ook voelt om muziek in te maken. Hij is nu op dit moment heel rommelig, dus niet zo uitnodigend, maar normaal gezien wel.
Yeah.
Maar het schrijven zelf kan overal gebeuren, in mijn hoofd of in een iPhone-notitie of in een boekje, op de tram, thuis, in bed, hier in de studio. Ook een tekst wordt zelden zo in één go geschreven. Soms gebeurt het wel, dan vloeit het er gewoon uit. Soms is het ook dat er hier een stukje wordt geschreven en dan dat ik aan het fietsen ben en dan nog een ander stukje tekst denk of zo.
Mm.
Een beetje een puzzel.
Ja. Ja. Maar het vertrekt wel altijd vanuit tekst.
Nee, ook niet per se. Heel vaak, zeker bij deze plaat, denk ik heel vaak vanuit de muziek.
Mm.
Eerst, die dan iets in gang zet of zo. Want ik zie mezelf ook in de eerste plaats wel als muzikant.
Mm.
Dus dat moet al iets prikkelen of dat moet ik al eerst horen van, oké, dit kan het zijn. Maar het kan ook zijn dat ik het stuk muziek al maanden op voorhand heb gemaakt, zoals dat bijvoorbeeld bij Morse.
Ja.
En dan plots een tekstidee had en dan zocht naar iets om dat op te zetten, die ja. tekst. En dan, ah, dat past hier wel op. Zoiets.
En dan valt dat samen.
Kan ook, ja.
Ja. ja. Ik zie hier vooral veel foto's hangen van Black Wave.
Mm.
Hoe verhoudt Willem Erdwee zich tegenover Will van Black Wave?
Black Wave is sowieso een veel groter deel van mijn leven geweest de voorbije... Eigenlijk die voorbije 8 jaar.
Mm-hmm.
Mijn soloproject is daar zo wat tussen, door, blijven stromen.
Mm.
Maar mijn main... Ja, het ding waar ik gewoon mijn dagen mee vulde, was wel Black Wave. Het succes van Black Wave heeft er ook voor gezorgd dat ik de ruimte had om mijn tijd te kunnen nemen voor dit project. Als in, er was geen druk om iets uit te brengen of er was geen druk om geld te verdienen.
Mm.
Want dat kon ik al met Black Wave.
Ja.
Wat echt een super grote luxe is, waardoor mm-hmm. ik keihard mijn tijd heb kunnen nemen. Maar ook, de negatieve kant daarvan is wel dat het ook veel tijd heeft opgeslorpt. Maar ja, hoe ik nu naar Black Wave kijk, is echt... Dat is de manier geweest hoe dat ik al mijn kinderdromen heb kunnen verwezenlijken.
Mm.
En dat is denk ik waar die foto's die hier hangen ook voor staan. Bijvoorbeeld die foto van de Roma, mm-hmm. uitverkochte Roma. Maar ook foto's van toen we in L.A. waren aan het schrijven. Dus dat representeert gewoon dat. Dat had ik zonder Black Wave niet kunnen doen. Nee. Op al die festivalspelen en zo'n schrijfreizen maken over mm-hmm. heel de wereld. Daar ben ik mega dankbaar voor. Ik zou dat nooit willen veranderen of anders aanpakken als ik terug zou kunnen.
Nee, dat snap ik. Ja, het lijkt mij wel heel anders als ik naar die foto van L.A. kijk om zo te schrijven voor een Black Wave. Dat is zo echt een groepsgebeuren.
Ja.
En dan nog eens in L.A. ook. En dit is echt iets...
Ja. Ik ben in een heel andere hoedanigheid daar. Meer misschien ook een dienende... Het is dubbel. Enerzijds een dienende rol, maar ik heb ook het gevoel dat ik volledig mijn ei kwijt kan mm-hmm. in Black Wave. Omdat Jean ook heel veel vrijheid laat voor mij om mijn sound te kunnen... hij laat mij heel hard ook exploren of zo.
Mm.
Maar het is natuurlijk wel... Je bent een groep, dus er gaan altijd compromises zijn. En ja, die compromises het soms dan ook beter maken.
Mm-hmm.
Maar je hebt nooit natuurlijk volledige vrijheid. Want als iemand in de groep het niet voelt, dan moet je een andere oplossing vinden of zo. Dus dat is sowieso een andere dynamiek. Wat er ook heel handig aan is, is dat je constante feedback hebt. Dus je bent gewoon iets aan het maken en iemand zegt, dit is cool. Of, ja. Dit is minder, laat dat idee maar varen. En je gaat veel minder vastzitten mm-hmm. op ideeën. Je gaat gewoon vooruit, vooruit, vooruit. En je geeft elkaar constant feedback, dus je weet meteen wat je moet aanpassen of wat je zeker niet moet aanpassen. Wat het ook heel vaak is, gewoon even, dit is cool, oké, we gaan verder.
Mm-hmm.
Niet hard over nadenken. Dus daarom ook dat we zoveel productiever zijn geweest met Black Wave dan dat ik alleen ben geweest met mm-hmm. dit project, denk ik.
Hoe is het eigenlijk om in je moedertaal te schrijven? Want dat lijkt me toch ook heel anders dan voor Black Wave in het Engels, of zie je dat verkeerd?
Nee, zeker. Ik heb er ook al veel over nagedacht. Ik denk, voor mij hoe het voelt is... In het Engels zit er een soort filter tussen.
Mm.
Want ik denk in het Nederlands. Dus mijn gedachten moeten door een soort filter van taal, en een taal die ik niet 100% beheers. Dus door die filter gaan er dingen... Sommige dingen gaan verloren, maar sommige dingen worden ook rijker. Omdat je het in een andere taal moet omzetten, kom je soms gewoon op andere beelden, op andere zinstructuren en zo. Andere dingen klinken beter in het Engels dan in het Nederlands, dus je gaat gewoon andere dingen zeggen.
Ja.
Dus die filter is gewoon, zie ik niet als iets positief of iets negatief, maar gewoon als iets interessant.
Mm-hmm.
Gewoon interessant. En in Nederlands zit daar geen filter tussen, dus dat is gewoon heel direct. Tapt het in een soort onderstroom van gedachten.
Mm-hmm.
En dat kan rechtstreeks daaruit voortkomen. Dus dat is op zijn eigen manier weer heel interessant ook. Het is eigenlijk meer recht wat er uit mijn gedachten komt, of zelfs nog dieper dan mijn gedachten, mijn onderbewustzijn.
Ik had ook op je Instagram gelezen dat, dat je ook wel houdt van een zekere anonimiteit als artiest.
Mm-hmm.
Wat volgens mij sowieso niet evident is in deze tijden met social media en zo. En
ja.
Ik denk dat dat bij Breakwave misschien ook iets minder is of zo.
Ja.
Ja, hoe lukt dat voor je om die anonimiteit toch een beetje te waarborgen? Hoe vind je die balans?
Ja, het is grappig eigenlijk, want enerzijds zou je kunnen zeggen dat ik me meer blootgeef bij Blackwave, omdat dat een opener project is en een project dat meer publiek aantrekt en zo.
Hmm.
Maar anderzijds geef ik me in mijn muziek nog wel iets meer bloot in dit project. En is het daar toch ook... Het is zeker geen personage. Ik ben echt wel mezelf.
Mm-hmm.
Maar het is ook een andere kant van mezelf. Dus in zekere zin, omdat het ook achter een... Het is een, achter een naam, Blackwave, en het is in een groep. Dus in zekere zin staat het dan wel nog iets verder van mij. En ik heb eigenlijk geen probleem met... Bijvoorbeeld is herkend te worden op straat of zo. Of dat mensen mijn naam kennen of mijn gezicht kennen of zo. Daar heb ik niet zo'n probleem mee. Waar ik vooral wel een probleem mee zou hebben, is zo echt het... Ik wil niet dat mensen zomaar naar mij opkijken of zo. Omdat ik zoiets heb van, ja, maar je kent mij niet.
Mm-hmm.
Daar heb ik misschien moeite mee. Zo een soort van fandom, van echt zo iemand helemaal ophemelen. Alsof je weet wie dat is, maar je weet eigenlijk niet wat die persoon doet in zijn dagelijks leven of zo, en of je daar wel achter staat of niet.
Ja.
Dus dat vind ik vooral een raar fenomeen. En dat wil ik niet dat mensen doen met mij, want ik ben echt niet speciaal. Ik maak muziek, maar that's it. En
mm-hmm.
dat is ook gewoon maar omdat ik een talent gekregen heb in mijn leven, maar ook omdat ik de mogelijkheid heb gekregen in mijn leven om daar iets mee te kunnen doen. Omdat ik de vrijheid heb gekregen van mijn ouders, omdat ik financiële vrijheid had door gewoon niet in een arm gezin te zijn geboren.
Mm-hmm.
Gewoon steun heb gekregen om dat te gaan studeren en zo. Dat maakt mij niet speciaal. Dat is ook mijn omgeving die dat heeft veroorzaakt.
Yeah.
En waarom dat ik dan meer respect zou moeten verdienen dan iemand anders, dat snap ik niet zo goed.
Mm-hmm.
En dat zou ik mooi vinden als daar zo meer naar gekeken wordt. Niet alleen bij mezelf, maar bij alle artiesten. Zo.
Yeah.
We zijn echt gewoon maar mensen. We zijn echt niet speciaal. Het feit dat wij muziek maken, maakt ons echt niet beter of speciaal.
Mm. Als ik hier zo rondkijk, zie ik vooral mega, mega veel instrumenten.
Mm.
Welke zijn er zoal bijzonder voor u?
Ik denk dat een instrument wel echt nog meer een ziel krijgt voor mij als er iets op geschreven is.
Yeah.
En zo zijn er wel wat. Er is eigenlijk bijvoorbeeld een basgitaar die ik wou hem eigenlijk verkopen. En ik ga hem misschien at some point wel verkopen, omdat ik hem niet meer echt gebruik. En ik zou eigenlijk liever een andere sound hebben van basgitaar.
Mm-hmm.
Ik was echt klaar om hem op tweedehands te zetten. Voor dan een bepaalde prijs die eerlijk was. En dan dacht ik, wow, maar eigenlijk is deze bas toch wel veel meer waard voor mij dan deze prijs. Omdat bijvoorbeeld, ik moest dan meteen terugdenken aan Elusive, dat gewoon deze bas is die op die track staat.
Mm.
En dan dacht ik van, ah, ik ga dat toch niet zomaar anoniem op tweedehands verkopen aan een random persoon voor een paar honderd euro. Misschien ga ik die toch wel even bijhouden, omdat dat verhaal dat instrument toch wel een ziel geeft. En misschien die niet voor de rest van mijn leven bij te houden, maar ik kan die wel dat verhaal blijven meedragen. En als ik die nu anoniem gewoon verkoop, zonder dat iemand dat verhaal weet, dan gaat dat verloren of zo.
Mm-hmm.
En zo zijn er denk ik wel veel instrumenten, of instrumenten waar ik mee op een bepaald podium heb gestaan.
Yeah.
Er is een gitaar die ik denk in 2013 heb gekocht, toen ik dus 16 was of zo.
Mm-hmm.
Waar ik nog steeds mee optreed, wat nog steeds mijn favoriete gitaar is om op te spelen, waar ook Elusive mee is opgenomen, maar ook heel veel andere Blackwave tracks, waar ik mee op Werchter heb gestaan, Pukkelpop en noem maar op.
Ja, dat zijn geen dingen dat je zomaar Legdo waarschijnlijk.
Nee, dat krijgt wel een ziel, ook al is dat een mass-produced instrument of zo.
Ja.
Toch zit dat er een beetje in of zo, als ik dat instrument vastpak.
Mm-hmm.
Het wordt eigenlijk rijker door die ervaringen. De meeste instrumenten wel in deze studio. Mm-hmm. En in alle studio's trouwens, denk ik. Eender welke studio die al even bestaat, waar je binnenwandelt, zal wel een verhaal hangen aan
mm-hmm.
elke piece of gear of zo. En dat is ook net zo leuk aan in verschillende studio's gaan opnemen, is zo al die verhalen en die geschiedenis van die plek. Je voelt het als er zo een nieuwe studio wordt gemaakt die volledig steriel is, waar nog niks is gebeurd. Mm-hmm. Zo.
Andere energie of
ja,
zo.
Ja, heeft gewoon echt geen ziel.
Ja. Mm-hmm.
Of die ziel moet nog opgebouwd mm-hmm. worden. Zo. Mm-hmm. Ja, het is wel interessant hoe ja. zoiets niet tastbaar eigenlijk toch zoveel impact kan hebben.
Mm-hmm. Ja. Absoluut. Eind augustus heb je Oevers voor het eerst gebracht in de studio.
Ja.
Voor een klein publiek.
Mm-hmm.
Ja, hoe was dat voor u om dat voor de eerste keer live zo volledig te brengen?
Ja, het was heel bijzonder. Het was de eerste keer met mijn uitgebreide band eigenlijk. Ik was ook best wel ziek geweest de dagen ervoor. Heel ziek eigenlijk. Ik vond het ongelooflijk hoeveel mensen zijn komen opdagen. Want ik had het 2 dagen ervoor of zo online gezet dat we daar gingen spelen. Ja, het was bijzonder. Ook gewoon mensen hun reactie en iedereen die zo enthousiast is en blij dat er eindelijk iets aankomt. Dat doet wel heel veel.
Mm-hmm.
We hadden gisteren een repetitie en ik had het er nog over dat wel... Het is wel speciaal om... Ik zit met mijn hoofd eigenlijk al bij volgende muziek. Deze muziek is allemaal een klein jaar geleden afgewerkt. Dus ik ben eigenlijk al bezig aan volgende dingen. Maar nu met het repeteren moet je nog die oude nummers leren spelen. En dat voelt soms ook een beetje als een onnatuurlijk proces. Omdat je eigenlijk terug in de tijd moet. Terwijl als muzikant of als artiest en creative denk je heel hard vooruit. En zo, wat is het volgende? Wat is het volgende? Het is ook een beetje raar om dan zo die oude nummers te moeten leren spelen. Terwijl je voelt dat je dat eigenlijk niet opnieuw zou maken. Dus dat is een interessant proces ook. Maar ook weer heel leerrijk en leuk om dat met deze muzikanten te kunnen doen. Ik ben heel benieuwd wat mensen gaan vinden van de show. Ik hoop dat we misschien een paar festivals kunnen spelen deze zomer. Mm-hmm. Zou mooi zijn. Echt benieuwd naar wat mensen ervan denken, ook die de muziek niet kennen.
Ja.
Gewoon het live zien voor de eerste keer.
Ik ben ook heel benieuwd. Merci dat ik mocht langskomen.
Yes.
Ik vond het heel gezellig.
Thanks. Ja, merci om mij te vragen.